1 meter hoog. Je moet een keer in die wijk gaan rondrijden. Daar is geen één haag die een meter is. Als er daar één buur, ja, zijn buur aanklaagt, dan heeft die mens miserie en moet hem zijn haag afdoen. Erger, maximaal 2 bebouwbare niveaus. Als daar iemand een huis wil verbouwen, hè, en die wil zijn zolder inrichten als een kamer, dan krijgt hij van deze gemeente geen vergunning, omdat het nog altijd die oude BPA's zijn. Die oude verkavelingsvoorschriften. Weet je dat je in die wijk zelf geen kiekenkot mag zetten of geen serre mag zetten? Dat staat hier in dat document van 65. Je hebt 4 jaar de tijd gehad om dat allemaal op te kuisen. Via wat we noemen een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Onmogelijk gaan we zeggen, Hallen heeft het gedaan. Hallen heeft vorig jaar zijn algemene stedenbouwkundige verordening volledig afgewerkt, naar de gemeenteraad gebracht en elke inwoner van Hallen voldoet, als hij een vergunning indient, kan rekenen op dezelfde spelregels. Waar wachten jullie op? Dit gemeentebestuur verplicht haar inwoners nog altijd om stedenbouwkundige aanvragen in te dienen op basis van regelgeving die 60 jaar oud is. Ik zie er daar eentje knikken, die heeft er recent miserie mee gehad. Dus ik noem dit, is het lui, liever lui dan moe, ik weet het niet. Ik zal het nog eens op een andere manier zeggen. Als je vandaag als inwoner in Beersel een huis verbouwt dat zone vreemd is, dat zelf in volle natuurgebied ligt, hè, dan moet je aan minder regeltjes voldoen als de sukkelaar die een huis verbouwt in een vergunde verkaveling. Dat is de realiteit vandaag. En je kijkt ernaar en je doet er niks aan. We hebben dat al verschillende keren naar boven gebracht en het blijft bij het oude. Maak er werk van.
Dank u, Jan, voor dit mooie betoog. Ik ben met alles ongeveer eens, behalve mij, we doen er niks aan. Vandaag zijn we bezig met een RUP van kernafbakening in de gemeente, waarin we en tegelijkertijd werken we aan een verordening die normaal gezien tegen september helemaal rond zal zijn en waar alles, in principe alles in geregeld wordt voor heel de gemeente en waar we inderdaad de boel opkuisen. We hebben daar samen met het college al dagen en dagen en dagen aan gespendeerd en dat zal weldra naar de gemeenteraad komen als de startnota enzovoort. Dus wij werken daar wel degelijk aan.
Deze legislatuur nog zo'n verordening gaan zien, dat die dit jaar, deze legislatuur
dat is
nog in openbaar onderzoek zal gaan.
Een intergemeentelijk RUP waar jij naar verwijst. Dat Hallen,
nee.
Hallen heeft die verordening op voorhand opgemaakt en dat beklagen ze nu al, want het is niet helemaal coherent met wat ze in de kernafbakening aan het doen zijn.
We zijn heel benieuwd naar dat ook.
Ik kan daar toch ook nog iets aan toevoegen, Jan. Een BPA dat ouder is dan 15 jaar, is vervallen. Een verkaveling die ouder is dan 15 jaar, waar je hier naar verwijst, is vervallen. Met andere woorden, de reglementen die je daar geeft, van 1965, moet daar meer zo niet uitpakken, dat is gewoon vervallen. Ouder dan 15 jaar. Ook dan moeten we zeggen, en dan zijn we dus gewoon weg zeven aan het verkopen. Op het vlak van het vervallen zijn van verkavelingen en BPA's.
Het is geen zever. Hè. Ik ben spijtig genoeg de inwoner in die wijk en mijn vergunning is geweigerd op basis van die verkavelingsvoorschriften.
Maar daar zit iemand aan de kant van de tafel die problemen gehad heeft op basis van verkavelingsvergunning.
Ik denk dat men mag afwijken van de verkavelingsvoorschriften, men mag afwijken van de BPA. Om te zeggen dat ze vervallen zijn helemaal, dat is niet, als ik mag zeggen, dat is niet helemaal correct. Maar men mag afwijken.
Men mag, dat gebeurt als à la carte, of...
À la carte, als je mag afwijken.
Laat ons eerlijk zijn, ik hoop jullie document snel te zien, hè, want het is echt hoogdringend en de mensen klagen steen en benen over het feit...
Dat weet ik, Jan, en ik ben 3 jaar schepen en we zijn de boel aan het opkuisen. Okay.
Prima. Nog iemand? Dan zullen we over dit punt stemmen. Agenda punt nummer 8, de erosiebestrijding in Woueringen. Ik geef het woord aan meneer De Knopper nog eens.
Dank u wel, voorzitter. Ik zoek even het juiste plannetje erbij.
Eigenlijk.
Ik weet niet meer dat
het derde. Ja.
Ja. Oké. Okay. Dank u wel, collega's. Het is hier het agendapunt dat voor ligt, is eigenlijk een maatregel voor het beheren van de waterproblematiek in Dworp. Er zijn in Dworp al heel wat maatregelen genomen tegen erosie, tegen overvloedige oppervlakkige afstroming van regenwater. Dit is er ook eentje. Het gaat hier over een project. Enerzijds, hier hebben we Alsenbergse Steenweg. We zitten hier in Woueringen. Hier hebben we het Woueringenveld. Hierboven, ten zuiden ervan, zuidwesten ervan, hebben we hele grote gebieden nog met weiden en akkers, waarbij hevige neerslag bedoel ook nogal wat wateroppervlakkig afstroomt. Een groot deel daarvan stroomt hier langs de straat. De gemeente heeft hier vooral grachten aangelegd die het water opvangt en geleidt. Maar is ook een deel van het water dat in het verleden over de velden hier in de tuinen en rond de huizen is gelopen. En om dat op te vangen hebben we hier dus een perceel van het OCMW, waar nu dus een wal aangelegd wordt, om dus bij, zoals ik al zei, bij hevige neerslag het afstromend water tijdelijk op te vangen en ook ter plaatse te laten infiltreren. Wij vragen daar uw goedkeuring over.
Iemand vragen daarover? Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank je wel. Puntje 9, de kosteloze grondafstand aan het openbaar domein in Dworp. Nog eens, meneer De Knopper.
Ja, dit is een puntje zoals we al zoveel de laatste tijd hebben gekregen, waarbij we eigenlijk de afgesproken grondafstand met verkavelaars nu eindelijk juridisch tot een goed einde brengen. Het gaat hier over een klein dossiertje in de Oude Baan te Dworp. Dus we zitten hier dichtbij het vorige kaartje, het Woueringenveld, Alsenbergse Steenweg, Oude Baan. Hier hebben we destijds een verkaveling gehad van een viertal kavels. En er was toen met de verkavelaar afgesproken dat hier een stukje grondafstand ten voordele van het openbaar domein moest geschieden. Vandaag willen we dat met uw goedkeuring afwerken. Dus dat wil zeggen, gaat opgemeten worden en via een gemeenteraadsbesluit wordt dit overgedragen naar het openbaar domein. Dank u wel.
Iedereen akkoord hiermee? Dank u wel. Dan een paar algemene vergadering. Agenda punt 10. Havikrem, de buitengewone algemene vergadering met een statutenwijziging en de goedkeuring van de agenda. Hier wordt mevrouw De Greef afgevaardigd vanuit de gemeente en als praatsvervangster mevrouw Van Haverbeke. Kan iedereen daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt 11. Ook de buitengewone algemene vergadering maar van Haviland met een statutenwijziging. Hier is meneer De Knopper aangeduid en mevrouw Van Wanselen als plaatsvervangster. Iedereen akkoord? Dank u wel. En dan puntje 12, Zephyr, eventueel, eveneens een buitengewone algemene vergadering en statutenwijziging. Hier moet geen vertegenwoordiger aangeduid worden, want die zijn vastgelegd tot eind 24 in casu meneer Savenberg. Daar moet trouwens niemand naartoe, naar die vergadering. Er is daar een volmacht gegeven. Iedereen akkoord daarmee? Het gaat vooral over een statutenwijziging. De vergadering vindt trouwens plaats bij een notaris. Dank u wel. Puntje 13. Goedkeuring Kompas kindvriendelijke steden en gemeenten. Geef het woord aan meneer Lerminio.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Het is ondertussen 6 jaar geleden dat Beersel het label kreeg van kindvriendelijke gemeente. En dus is het moment nu aangebroken dat we moeten een verlenging, of dat we voor een verlenging willen gaan. En die aanvraag die gaan we doen aan de hand van het kompas dat in bijlage dat jullie konden lezen. Het is een heel lijvig dossier geworden. Het is ook nodig, want het kompas is een reflectie van de afgelopen jaren, maar ook een blik naar de toekomst. En met dat kompas zal de jury, of willen we de jury van Bataljon overtuigen om die verlenging van ons label te kunnen krijgen. Het kompas dat kwam tot stand na meerdere overlegmomenten, heel veel overlegmomenten van de stuurgroepen, waar zowat iedereen van de gemeente bij betrokken is geweest. Zowel jeugdraad, personeelsbevraging, kindergemeenteraad, clusterraden, iedereen was betrokken. Het kompas bestaat uit 6 bouwstenen en is steeds gefocust op een aspect van een kindvriendelijk beleid. Ik wil dus vragen of we met dit kompas naar de jury mogen gaan. Dank u wel.
Iemand vragen hieromtrent? Kunnen er allemaal akkoord mee gaan? Dank u wel. Dan puntje 14, de samenwerkingsovereenkomst voor het Centrum Intrafamiliaal Geweld. Geef het woord aan mevrouw Van Wanselen.
Ja, dank u. Dus in oktober 2023 opent dus het Centrum Intrafamiliaal Geweld zijn deuren in het Sociaal Huis in Hallem. Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. En er wordt dus eigenlijk aan de lokale besturen gevraagd om daar toch een beleidsprioriteit van te maken. En medetrekker te zijn bij de uitbouw van dit centrum. Nu, de overeenkomst die u in bijlage vindt, regelt dus eigenlijk de samenwerking tussen de lokale besturen Halle, Sint-Pietersleeuw en Beersel. In kader dus van die aanstelling van die casusregisseurs. Binnen elke zone dient er dus 1 regisseur te worden aangesteld per 50.000 inwoners. En voor de zone Zennevallei komt dat dus overeen met 2 medewerkers. Stad Halle is de werkgever. En de personeelskost van deze 2 casusregisseurs wordt verdeeld tussen de stad Halle en de gemeente Beersel en Sint-Pietersleeuw op basis van het aantal inwoners op 1 januari van het jaar waarvan de afrekening wordt gemaakt. Nu, binnen die casusondersteuning gaat dus de casusregisseur van het ondersteuningsteam aan de slag met gezinnen uit balans. Het gaat meestal om gezinnen met een beperkte hulpverleningsgeschiedenis. Veiligheid staat centraal, net als het verhelderen en analyseren van de bestaande hulpvragen. En op basis dus van die verduidelijking gaat men dus op zoek naar de meest gepaste hulp- en dienstverlening voor alle betrokkenen. En wanneer nodig is, wordt er ook intersectoraal overleg gepleegd en samengewerkt. De casusregisseur zorgt daarnaast voor de nodige opvolging en een trajectduur zal meestal 4 tot 6 maanden duren. Dat is even een korte toelichting daarbij. En de vraag is aan de gemeenteraad is om deze overeenkomst te willen goedkeuren.
Iemand vraagt hieromtrent? Iedereen akkoord voor die samenwerking? Dank u wel. Kom dan puntje 15, het landschapsbufferpark in Lot. Nog eens het woord aan meneer Savenberg.
Ja, zoals jullie maandag hebben kunnen of hadden kunnen meemaken en in detail de beschrijving meemaken. Forest Forward is gericht een organisatie die gericht is op ondersteuning van bedrijven gekoppeld aan aanplantingsacties voor hun personeel. In dit geval gaat het over 31 aren die de advocaten van de balie van Brussel de Nederlandstalige orde gaan beplanten op 3 december. We krijgen daarvoor een bijdrage van €6.000 van Forest Forward. En dit is de samenwerkingsovereenkomst die dit omschrijft. Kunnen we dit goedkeuren?
Iemand vragen hierover? Iedereen akkoord? Dank u wel. 16e agenda punt, een samenwerkingsovereenkomst voor de heropwaardering van de Zenne in het centrum van Lot. Het wordt aan de burgemeester.
Ja, net als het landschapsbufferpark hebben we het maandag gehad over het Zenneterras. Het mooie project achter de maquette die jullie daar buiten hebben zien staan. Het is eigenlijk een aanbod dat komt vanuit het strategisch project Zennevallei. Een initiatief van de provincie Brabant, regionaal landschap, de Vlaamse overheid en de gemeente Sint-Pietersleeuw, Drogenbos, Halle en Beersel. Dit om de levenskwaliteit te verbeteren en te verhogen. En net als in Halle kregen we de De kans om een aanleg, om een zenneterras aan te leggen in Lot. De Vlaamse Milieumaatschappij is mee op de kar gesprongen en gaat eigenlijk zo goed als dat hele project trekken, maar nog beter bekostigen. De VMM neemt dus de financiering van dit terras op zich. Nu, het studiebureau 1312 heeft het ontwerp gemaakt, niet alleen van het zenneterras, maar toen wij zeiden dat we ook het plein wilden aanpakken, hebben ze eigenlijk in hun prijs, dus dat heeft ons niets gekost, ook het ontwerp van ons heel plein meegenomen. Dus wij vonden dat toch wel een unieke kans om ook dat plein tegelijkertijd aan te pakken. Maandag zijn er daar nog een aantal suggesties gedaan die opgenomen zijn en die nog zullen bekeken worden om dat verder aan te pakken. Misschien nog eventjes, want dat stond niet zo in het punt. De kostprijs. Het is een duur project, ik ga dat niet ontkennen. Maar ik heb daarnet gezegd, de VMM gaat eigenlijk met de grootste hap uit het budget lopen. Samen met de subsidies die er van de Vlaamse overheid daar natuurlijk bij betrokken zijn. 1.172.000 euro komt eigenlijk uit die pot. Wat gaan wij als gemeente betalen? Want dat is natuurlijk toch ook wel belangrijk. Wij gaan eigenlijk een deel, en ik zeg een deel van de centrale luifel, die je daar ook op de maquette kan zien, betalen die eigenlijk een buffer maakt tussen de parking en de beleefzone eigenlijk. Wij krijgen ook daar nog eens 220.000 euro subsidies voor, want eigenlijk kosten die luifel 350.000 euro, om en bij de 350.000 euro nog 220.000 euro die ook uit het project van Zennevallei Hergist komt. Zelf gaan we daar nog zonnepanelen op het dak leggen om de fietsinfrastructuur, de oplaadinfrastructuur voor de fietsen te laten werken. Daarnaast natuurlijk, en ik heb het daar net al gezegd, het plan voor het plein wordt eigenlijk meegenomen door 1312. Moeten we niet betalen natuurlijk de kost van de parkeerplaatsen en de aanpassing van het plein en ook de straat en de voetpaden, want je kan het ook zien op het plein dat een heel stuk van de Emile de Busserstraat eigenlijk nu meegenomen wordt en dat ook de loop van de straat eigenlijk een stuk verandert. Dus dat kost ons eigenlijk 248.000 euro. We vonden het is veel geld, we weten dat, maar een unieke kans om dit project toch waar te maken en Lot daarmee eigenlijk toch wel op de kaart te zetten met alle mooie gebouwen en groen dat er al achter is, denken we dat we daarmee eigenlijk toch weer Lot een mooie kans bieden, zowel op beleven als op parkeren en alle randformaliteiten daar. Onze kermis kan er ook nog staan, dus duidelijk gezegd op de uiteenzetting. Ik vraag daarvoor uw goedkeuring voor de samenwerkingsovereenkomst vandaag die we eigenlijk goedkeuren rond het zenneterras.
Ja, mevrouw Van Duin.
Ja, ik wil nog eventjes terugkomen. Ik heb dat ook al tijdens de uiteenzetting gezegd. Ik vind het een mooi project, maar het onderhoud dus dat komt wel voor rekening van de gemeente. En ik denk dat het ontwerp zeer niet onderhoudsarm zal zijn. En ik hoop dat we dat goed beseffen. Dat door de materialen die gekozen worden, maar ook de hoeken, dat is helemaal anders dan in hallen, waar alles rond is. En hier zijn het allemaal 90 graden hoeken, dat betekent dat alle vuil daarin blijft hangen. En dat dus elke keer als dat overstroomt, dat moet afgespoten worden, dat moet proper gemaakt worden, of anders gaan we daar een vies hoekje gaan creëren. Hè. Dus ik hoop dat we dat ook beseffen, dat daar een behoorlijke kost zal zijn aan dat ontwerp zelf. En dan, zoals we ook tijdens de uiteenzetting hebben toegelicht, vinden we het positief dat het plein mee aangepakt wordt. Ik denk dat de ambitie nog net iets groter mocht zijn, dat we ook de straat zouden herinrichten, zodat het echt een dorpsgevoel is, want nu is het gewoon een parking, waar eigenlijk ook zelf geen plaats is om nog een paar bomen te zetten. Hè, want er stonden wat bomen, maar gewoon op de scheidingslijn, dus eigenlijk is dat totaal onrealistisch. Dus ja, toch mijn uitnodiging om de ambitie misschien nog net iets hoger te zetten en te kijken van waar kunnen we misschien nog een aantal parkeerplaatsen kortbij, maar op een andere plek voorzien, zodat er ook bomen kunnen komen op dat plein.
Ja, uw suggesties zijn maandag meegenomen en het is ook onze ambitie om daar groen te hebben en de bomen wel degelijk niet alleen getekend op het plan te hebben, maar ook echt te hebben. Dus, maar ze worden meegenomen.
Ja, meneer Sloot.
Ja, aansluitend bij wat Eva zegt. Ik denk ook dat dat zenneterras veel potentieel heeft, maar het zou inderdaad ook wel eens kunnen een vies hoekje kunnen worden, niet alleen op vlak van milieu, maar ook op vlak van hangjongeren. We kennen de reputatie van Lot wat dat betreft. En ik vroeg mij af of dat daar ook camerabewaking zal worden voorzien.
In eerste instantie is dat niet de bedoeling. Nu, je hebt dat ook al eens aangegeven aan het skatepark. Ook daar hebben wij niet. En ja, daar hangen wel jongeren, maar in ons idee mogen jongeren ook wel hangen, denk ik. Hè. U mag daar een ander idee over hebben, natuurlijk.
Bon.
Klaas heeft nooit gehangen, ik bedoel.
Ja, ik blijf toch toeganger, hoor. We zullen over dit punt toch wel stemmen?
Ja.
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 Dan agenda punt nummer 17, de samenwerkingsovereenkomst omtrent het autodelen in Dworp. Meneer Savenberg.
Ja, ten gevolge van het succes van het autodelen aan Sint-Victor, waar de wagens op 5 maanden 11.500 kilometer hebben gereden met een 30-tal deelnemers, heeft het college beslist om het project ook uit te rollen in Dworp. 2 elektrische deelwagens in het centrum Dworp worden ter beschikking gesteld van de inwoners. En hiervoor zullen we beroep doen op de dienstverlening die de intercommunale Haviland biedt aan haar aangesloten venoten. Hiertoe werd ook beslist om 2 parkeerplaatsen in het centrum van Dworp te reserveren. Een parkeerplaats aan de laadpaal op het plein voor de kerk van Dworp. Een parkeerplaats op de parking aan de sportschuur te Dworp. Kunnen we deze overeenkomsten, het zijn er meerdere, goedkeuren die deze deelwagen mogelijk maken?
Iemand vragen? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, ik heb op zich niks tegen autodelen, maar de vraag is of dat we daarvoor opnieuw, we zitten in het dorp met een serieuze, acute parkeerproblematiek, dat daarvoor weer 2 parkeerplaatsen moeten worden opgegeven. Autodelen lijkt mij in die context meer iets voor de grootstad. En als je dat toch doet, want uiteindelijk hebben we het in het college al beslist, dat hebben we kunnen lezen, we zitten er hier een beetje voor spek en bonen bij, als je het dan toch doet, in welke mate gaat het dan remedierend optreden op het vlak van die parkeerproblematiek in het centrum van Dworp, door bijvoorbeeld achter de kerk, ik denk onder andere aan de hoek Kerkstraat, Waterstraat, het huis Machiels, laat het ons zo zeggen, het meeste weten waarover ik het heb, om daar eventueel parkeerstroken te gaan realiseren, om tegemoet te komen aan de parkeerproblematiek die er vandaag is, en om het verlies van deze 2 parkeerplaatsen toch enigszins te compenseren.
Ik denk in eerste instantie is het geen verlies van parkeerplaatsen. Deze auto's vermijden juist dat er een aantal wagens zullen gekocht worden. 2e wagens, 3e wagens van mensen, dat is 1. 2, in het Sint-Victor gaan we paaltjes zetten die op en af kunnen geplooid worden voor de parkeerplaats wel degelijk te reserveren voor deze deelwagens. Want als die niet kunnen laden, dan heb je natuurlijk helemaal een probleem. En dan wat de bijkomende parkeerplaatsenmogelijkheden betreft, daar verwijs ik graag naar Christine of Joop.
Wij zijn constant aan het kijken, Klaas, zoals je zeer goed weet, naar waar er optimaler kan geparkeerd worden. En dat is niet alleen in het dorp, maar dat is in elke deelgemeente. En dat is voor ons een continue zoeken naar waar is het nog verantwoord, waar is het mogelijk, waar moet het, waar is het, waar kan het. Maar als je mij concreet vraagt, waar hebben we 2 andere parkeerplaatsen in de plaats van die 2 voor de deelwagens, dan zeg ik, die heb ik niet.
Stert.
Ik bedoel, we hebben nu Alsenberg, we hebben nu Dworp, we hebben nog 3 deelgemeentes. Ik veronderstel dat voor de verkiezingen we nog een keer twee of drie keer met een voorstel gaan komen, dat dat voldoende in de pers komt. Maar dan komen we nog niet aan de 50, waar dat we, ik denk, decretaal moeten aankomen tegen, wat is het, 2026. Hè? Ik bedoel, er is een norm vastgelegd in Vlaanderen van een aantal deelwagens per gemeente, en dat is een norm per inwoner. En als ik goed geïnformeerd ben, moeten wij tegen 2025, 2026, 50 van die deelwagens op onze gemeente staan hebben.
Laat ons rustig opbouwen en zien hoe dat ze gebruikt worden. En ik ga hier nu geen 50 wagens zetten die handenvol geld kosten en niet gebruikt zouden worden. Dat is iets dat moet opgebouwd worden. De mensen moeten er vertrouwd mee geraken. En daar zijn we aan het werken. En inderdaad, je hebt gelijk. Waarschijnlijk zullen er meer deelwagens komen in de andere gemeentes volgend jaar.
Prima, dan zullen we over dit punt stemmen.
Ja.
Ja. Dan komen we aan het agendapunt nummer 8. Een vraag van de fractie Vlaams Belang. Ik geef eerst het woord aan meneer Sleutmans.
Ja, dank u, voorzitter. Het zou inderdaad wat vreemd zijn mochten wij het vandaag niet hebben over toch een zeer actueel thema, een heet hangijzer, dat heel wat dorpsgenoten, beerselaars, zeker dorpenaars, vandaag beroert. En dan hebben we het uiteraard over de creatie van bijkomende asielopvang in twee jeugdcentra van de Vlaamse gemeenschap in het dorp, Destelijden. En een Hanenbos, nu, wie de laatste maand op Mars geleefd heeft, een korte resume van de feiten. Op dinsdag 12 september begrijpen wij dat het gemeentebestuur op de hoogte wordt gesteld dat er asielnoodopvang zal worden gerealiseerd in de twee jeugdcentra. De dag nadien, 13 september, vestigt zich al een eerste groep van 29 asielzoekers in Destelijden op diezelfde dag. Die ochtend eigenlijk, dus s'avonds komen de asielzoekers toe, maar die ochtend voordien wordt de burgemeester op de hoogte gesteld, zo hebben wij het begrepen. En de burgemeester die reageert onder andere op RingTV dat hij in snelheid gepakt is, dat er geen voorafgaandelijk overleg is geweest met Fedasiel of met partijgenoten De Moor. En dat zo'n last een beetje van het goede te veel is. Collega Weitz, het is spijtig dat hij hier niet is, maar ik kan bevestigen dat het geen strategische afwezigheid is. Die stelde op RingTV dat er, en ik citeer, een soort van handjeklap is gebeurd tussen minister Dalle en staatssecretaris De Moor. Hierover heeft geen enkel overleg plaatsgevonden in de schoot van de regering. Nochtans gaat het om een fundamentele beslissing, omdat je weet hoe meer opvanginitiatieven je zo tot stand brengt, hoe meer volk we naar hier zullen aanzuigen. Waar eindigt dit? Moeten volgende keer ook sportclubs of toeristische centra hun deuren opengooien? Dat moet toch ergens stoppen. Einde citaat van collega Weitz. Daarop volgt dan nog een reactie van de N-VA-fractie, de Beerselse N-VA-fractie bij monden van mevrouw Verschuren. Die luidt als volgt. Met verbijstering heeft N-VA Beersel kennis genomen van de beslissing van minister Dalle en staatssecretaris De Moor om tijdelijke noodplaatsen te voorzien in de twee jeugdcentra in Beersel. Dus toen was het al duidelijk dat het tijdelijke noodplaatsen waren. Deze beslissing ligt voor N-VA Beersel zeer moeilijk. Beersel huisvest momenteel al een asielcentrum en onze gemeente heeft haar verantwoordelijkheid genomen door dit asielcentrum te ondersteunen. Het toevoegen van extra noodplaatsen zonder overleg verhoogt de belasting van onze lokale gemeenschap en de Vlaamse rand, die al zwaar belast wordt. En het gaat verder. Er heeft absoluut geen overleg plaatsgevonden met het lokale bestuur van Beersel voordat deze beslissing werd genomen. Het lokale bestuur werd voor voldongen feiten geplaatst zonder enige inspraak in deze kwestie. Dit gebrek aan overleg is onaanvaardbaar. Wij moeten niet opdraaien voor het falen van Vivaldi. Nu, aangezien de gemeenteraad wel degelijk decretaal bevoegd is voor alles wat van gemeentelijk belang is, en dit in dit dossier ontegensprekelijk het geval is, dat wil ik voor een rechter gaan uitleggen en verdedigen, lijkt het mij ook evident dat de twee grootste meerderheidspartijen, zijn de lijstburgemeester en N-VA, hun woorden ook omzetten in daden door mevrouw De Moor en meneer Dalle duidelijk te maken dat wij deze gang van zaken inderdaad niet pikken. De burgemeester heeft het erover gehad. Zo'n plan is niet uitgerold 24 uur op voorhand. Dus het is eigenlijk bijzonder onrespectvol ten aanzien van het lokaal bestuur en eigenlijk ook van deze gemeenteraad en ten aanzien van onze inwoners dat men zonder overleg een dergelijke impactvolle beslissing neemt, roekzichtloos eigenlijk. En dat wij vinden dat wij ons hier niet met de rug tegen de muur mogen laten zetten. Wij vinden dat wij geen politieke, geen pion mogen zijn, geen speelbal mogen zijn in een politiek spel tussen twee regeringspartijen, wat zeer duidelijk het geval is. Wij vinden dat we reeds een zeer buitenproportionele inspanning leveren met het asielcentrum in Alsenberg. En dat wij ons, ja, dat wij ons als hoogste gemeentelijk beslissingsorgaan formeel verzetten tegen de vestiging van asielzoekers in Destelijden en Hanenbos. En dus stante pete eisen dat deze centra worden gesloten als asielopvangplaats. En om die reden leg ik hier voorliggende motie voor. En gezien de verklaringen van de twee grootste meerderheidspartijen, reken ik uiteraard op jullie voltallige en consequente steun.
Ja, ik heb in de pers meer dan mijn ongenoegen geuit over twee dingen. De betere spreiding die over in de verschillende gemeenten nodig was. Ik heb ook gesteld dat we al een goede leerling waren. En het feit dat ik in snelheid gepakt werd en te laat ben ingelicht over de plannen die genomen waren en waardoor ik een dag achter de feit ben aangelopen. Maar ondertussen hebben we eigenlijk drie veiligheidscellen gehouden waarin we met alle partners een haalbaar kader hebben geschapen om maximum 60 mensen op te vangen voor zeer korte tijd, 2 tot 10 dagen. En daarin ben ik van in het begin duidelijk geweest dat daar een cijfer moest opgekleefd worden. Het gingen eerst alleen maar de open plaatsen zijn die er waren. Dat wou ik niet. We hebben ook de belofte gekregen en de nadruk is daarop gelegd dat dit om een noodmaatregel gaat die eind februari, begin maart afloopt. Deze werking wordt op regelmatige basis geëvalueerd. We hebben ook meteen duidelijk gecommuniceerd naar de Beersede bevolking. En de impact is op deze drie veiligheidscellen na compleet nul. Beersel heeft wel verantwoordelijk gereageerd en werkt vandaag mee aan een humane oplossing voor gezinnen met jonge kinderen die op straat slapen. We hebben daar net het kompas goedgekeurd en het kan niet dat een kindvriendelijke gemeente kinderen op straat laat slapen. Het asielbeleid faalt misschien op Europees vlak en federaal blijft men daar misschien achter de feiten lopen, maar iedereen moet maar eens zijn verantwoordelijkheden nemen. En wij hebben dat gedaan. Nogmaals, Beersel heeft verantwoordelijk gereageerd en neemt zijn verantwoordelijkheid op. We kunnen dan ook deze motie niet goedkeuren.
Ja, ik hoor de burgemeester zeggen dat er drie veiligheidscellen zijn geweest, dat er garanties worden gegeven in zaken veiligheid, dat er geen impact zal zijn op onze dienstje, nu, op onze diensten. Nu ja, dat riedeltje, als ik dat zo onder respectvol mag zeggen, dat horen wij natuurlijk telkens opnieuw overal. Als er asielcentra, ook tijdelijke asielcentra, worden geopend, maar de realiteit is natuurlijk heel anders. Ik heb het lijstje even gemaakt. Alleen al het afgelopen jaar werden er zware strafrechtelijke feiten gepleegd in de asielcentra van Poelkapelle, Berlaar, Helchteren, Machelen, Sint-Niklaas, Leopoldsburg, Arendonk, Sint-Laurens, Moeskroen, Lommel, Bingenen, enzovoort, enzovoort. En het gaat dan niet over duwen en trekken, het gaat hier om zeer zware correctionele feiten, verkrachting met geweld, inbraak met geweld, steekpartijen, brandstichting, poging tot moord. In juni vorig jaar, we hebben het hier allemaal over het feit dat het hier allemaal bij zijn vrees in het asielcentrum van Alsenberg. In juni vorig jaar was er hier in onze eigenste gemeente nog een machete-aanval. Ik weet niet dat u zich kan verzinnenbeelden wat dat is. Een machete-aanval door 2 Tunesische asielzoekers hier in Beersel, vader en zoon, dus ook een braaf gezinnetje. Vandaag zitten ze in de gevangenis. Bespaar mij dus absoluut dat verhaaltje dat het allemaal pijs en vrees zal zijn, want ook op 10 dagen kun je zware feiten plegen. Dus ik vind, als meerderheid, als je consequent je woorden wilt vooruitwendigen, keur deze motie dan goed.
Mag ik daar nog één ding op antwoorden? We kennen wel degelijk het verschil tussen een opvangcentrum en deze tijdelijke opvang. We weten dat er impact is bij een opvangcentrum op al onze diensten, op onderwijs. Ik denk, ik heb dat in de pers ook gezegd, dat we ons daar zelf in vervolmaakt hebben om die kinderen degelijk onderwijs te bieden. Maar vandaag wordt er geen gebruik gemaakt van onze diensten. Niet op medisch vlak, niet op papieren vlak, niet op onderwijsvlak. Het is een totaal ander verhaal.
Heel die en deal die stopt gewoon eind maart. Ik bedoel, de afspraak is dat het stopt in eind maart, dus het is wel degelijk eindig. Ik bedoel, de druk is zo groot dat er op dit moment zelf geen kinderen zijn, nog in Hanenbos, nog op Desteleide. Vandaag slaapt daar geen enkele persoon. Ja, dat mag toch, hè? Ik bedoel, als de nood op de straat echt groot is. En als kinderen op straat staan, mogen ze toch opgevangen worden? Wablieft. En wel, bij mij zijn ze welkom. Ik heb mensen gezien die hier vorig jaar mensen uit dingen opgevangen hebben, de oorlogsslachtoffers opgevangen hebben. Wat is het verschil tussen een gezin daar opvangen of iemand die echt in nood is en hier op straat zit? Ik bedoel, ik zie eerlijk gezegd het verschil niet. Dus dit is beperkt in tijd. Dit is noodopvang. En we vangen op welke mensen? Mensen, families met kleine kinderen. En dat is absoluut het minimum waar wij ook als fractie voluit achter staan.
Prima. Nog iemand? Dan zullen we over deze motie stemmen. Nee. Dan komen we aan het laatste agendapunt van de gemeenteraad, de mondelinge vragen. En de eerste is opnieuw voor meneer Slootmans, betreffende het bufferbekken in het dorp.
Maar niet slikken. Net als de rioleringen. Volgende week wordt in detail bekeken hoe dat kan en in de toekomst voorkomen kan worden. Nu, ik begrijp dat er ook twee weken geleden zware vormen van overlast zijn geweest, vooral dan in het centrum van het dorp, op de Alsenbergse Steenweg aan de kerk. Nu toevallig, en dat is ook de aanleiding van mijn vraag, kom ik iemand tegen van het bedrijf Aquamella. En die vertelde mij een heel ander verhaal. Die mensen waren bezig met de ontstopping van achter de kerk, op de hoek van de Waterstraat, ook aan het huis Machiels. En die zeiden mij, ja, maar de oorzaak van het probleem ligt er eigenlijk in dat die lamellenfilters niet op tijd gereinigd zijn. Men moet dat normaal gezien zeer frequent reinigen en dat is niet gebeurd. En dat is eigenlijk de oorzaak. Dat bufferbekken heeft hier juist nooit volgestaan. Met andere woorden, die woorden die daar in de pers zijn verklaard door Schepen de Knopper, die waren blijkbaar, ik spreek met twee woorden, die waren blijkbaar toch niet correct. En ik had dan ook graag van het college vernomen of men inderdaad formeel kan bevestigen dat dat bekken op zo'n korte termijn, want zo'n uitzonderlijke bui was het niet, is volgelopen, wat de evaluatie is van die overstroming en welke maatregelen men ervoor opstelt om dit in de toekomst te vermijden.
Voorzitter, mag ik daarop antwoorden?
Ja, collega's, ik had, zoals de commissaris straks graag ook wel verwacht. Maar het is ook logisch dat we als gemeente vandaag een woordje uitleg geven over wat daar gebeurd is om cowboyverhalen, zoals we ze af en toe willen horen, om die juist te plaatsen. Ik toon u het volgende. Het is een kleine presentatie. We hebben inderdaad op 25 juni augustus kunnen vaststellen dat er een enorme wateroverlast was. Ik kon dat niet verklaren. We hadden inderdaad een paar dagen voordien was alles nog gekuist, net voor de persconferentie waarin we het project hebben voorgesteld. Dat was een andere geen idee van de gemeente zelf, maar het waren de ontwerpers, Faris en Aquafin, die vonden dat we daar toch wel best wat mediabelangstelling voor opliepen. We hebben dat dus ook gedaan. Wat hebben we gedaan nadat vastgesteld? We hebben geprobeerd om heel het probleem in kaart te brengen en uit te zoeken wat is er dan fout gelopen. Heel toevallig was ik op het moment van die overlast op 25 augustus ter plaatse. Ik ging namelijk naar de bakker en heb ik er ook een aantal foto's kunnen van nemen op het moment zelf. En we kunnen op de foto zien wat er gebeurd is. Namelijk, hier is de kerk, hier is de school. Hier tussen hebben we eigenlijk een voetpad. En hier komen dus ook de rioolpijp of de rioolbuizen van Kerkstraat, Molenveld en Waterstraat samen onder dit pleintje. En we zien dat er hier een opstuwing is, dus de enorme grote riooldeksels, die worden door de druk van het water naar boven geduwd. Het water kan blijkbaar ondergronds niet weg en stroomt over dit pad, over de straat, Alsenbergse Steenweg, Beling enzovoort. En dan is de vraag die op dat moment stelt van, ja, wat is hier gebeurd? Loopt dat bekken zo snel vol en loopt het over en wordt het water dus hogerop eruit gestuurd? Of is er een probleem met de aanvoer naar het bekken? Dat was op dat moment niet duidelijk. Ik kan misschien even voor de volledigheid toch wel zeggen dat ondanks dat er daar inderdaad wel wateroverlast is geweest, er geen schade is geweest aan de huizen of de omliggende handelszaken. Het water is netjes over het plein, Alsenbergse Steenweg, de Belingstraat, zo de beek ingelopen. De enige plaats waar wateroverlast is geweest is in de kerk. Daar hebben we nog een andere oorzaak moeten voor vinden en die zal ik u zelfs ook aanduiden. Ten andere, we hebben ook het kerkgebouw niet aan zijn lot overgelaten. Onmiddellijk hebben onze technische diensten samen met enkele medewerkers de kerk ook vrijgemaakt. Er stond inderdaad tussen de 5 en de 10 centimeter water erin. Er is ook door een bevriende buur een videofilmpje gemaakt waarin je heel goed kon zien. En beaamt maar alleen wat ik hier straks gezegd heb, wat er gebeurd is. Kijk, dit is het beeld op dat moment. Je ziet het water vanaan de kerk komen op de steenweg. Het is binnen de steenweg, je ziet het hier allemaal de beling inlopen. Het is natuurlijk wat naar de huizen gestuurd. Ik kan het hier goed zien door voorbijrijdende wagens. Maar eigenlijk, ik ben zelf in de handelszaken onmiddellijk binnengegaan. Ook bij de fietsenmaker ben ik, die ten andere juist thuis komt. Je ziet het daar, binnengegaan. Eigenlijk is er dus geen probleem geweest in de huizen. Het water was ook zeer snel weg. Op een tiental minuten was alles verdwenen. Ik ben onmiddellijk als eerste bedenking ben ik naar de beek gelopen om te zien van ja, komt er dan zoveel water uit die buis die van het wachtbekken komt? Dat is hier de buis die en het water van de Alsenbergse Steenweg die daar ter plaatse neervalt en de overloop van het wachtbekken. Je ziet dat is om 8:08 uur, dat is onmiddellijk na wat er gebeurt. Dus alles speelt zich af binnen 20 minuten. En we zien, je kunt het ook zien, er komt maar relatief weinig water uit de buis. Dat is enerzijds een beetje normaal, omdat het water altijd vertraagd afgevoerd wordt, maar niet meer normaal moest het wachtbekken vol zijn. Waarschijnlijk was het niet vol, we kunnen dat niet bewijzen. Op het moment zelf is er niemand die daarin kunnen kijken. Dan hebben we twee opdrachten gegeven. We willen enerzijds te weten komen, was die bui dan werkelijk zo fenomenaal? Want eigenlijk was het waterbekken en de rioolbuizen ontworpen om die bui die maar één keer om de 20 jaar valt, en ik kan u dat straks aantonen, om die op te vangen. En hier moeten we wel zeggen, je ziet het hier, het zijn de radarbeelden van een Vlaamse milieumaatschappij op 25 augustus om 7:30, dus op het begin eigenlijk van de bui. Hier is Dworp en hier is Lembeek. Ik ga dat zelfs zeggen waarom Lembeek ook belangrijk is. En je ziet in de legenden hier, in de kleurenschaal, zie je dat er inderdaad geen donkerder kleur bestaat dan dat er op dat moment boven Dworp gevallen is. Dus uw bewering dat dat geen abnormale bui is, houdt geen steek, collega. De wetenschap bewijst dat hier. We zien dat ook op de volgende dia, die ik een beetje moet relativeren, want in het dorp is er geen officiële wetenschappelijke pluviometer. Er staat er een wel in Lembeek. En daar zie je, je kan hier de uren ook, het is wel heel klein afleiden, maar dus de cijfers hier zijn tussen 7:30 en 8:00. En dan zie je hier op een hele korte termijn een enorme piek. Je ziet dat hier. En je ziet heel snel daarna is dat al heel wat minder. Dus de pluviometer bevestigt, het is een extreem hoge bui. Het is niet te bepalen of dat dan net die 20-jarige bui is of of dat dan nog veel erger is. Maar de kleurenkaart samen met dit geeft aan dat we hier wel iets zeer extreem meegemaakt hebben. Weliswaar van korte tijd. Het heeft maar een goede 20 minuten geduurd. Dus als we dan naar het schema even kijken, de blauwe lijntjes hier. Hier hebben we de kerk, hier hebben we het wachtbekken. Ja, dan zien we dat dus van de Waterstraat, van hier de Waterstraat en hier het Molenveld, komen dus die buizen samen en hier was dus een opstuwing. En dus hier is ook, daarin heeft meneer Slootmans gelijk, hier ziet dus ook een takrooster in het concept dat eigenlijk moet zorgen dat een aantal takken enzovoort, dat die dus niet tot in het wachtbekken geraken. Wij hebben dan gezegd, wel, het kan wel zijn dat het aangelegd is, ik wil een nieuwe berekening door het studiebureau om aan te tonen dat het wachtbekken wel degelijk goed ontworpen is, want er waren twijfels, ja, dat is logisch, de burger zegt dat ook, op wat trekt dat? Wij hebben ons die vraag gesteld. Dit is een schema, ik ga niet in detail, wie het wil, kan ik het wel eens in detail uitleggen of naderbij, maar dit hier is een profiel van de bovenlaag, dus van de leiding, van de grond waar we op stappen. Dit is de rioolbuis die hier naar het wachtbekken gaat. En dit zijn dus de klokputten, zal ik zeggen, de toezichtkamers waar die riooldeksels opbouwen. En dus bij een normale, bij die allerzwaarste buiden, eenmaal om de 20, ja, dan zien we dat het water hier heel weinig omhoog komt. Het kan maar uit de riosters komen als het tot daar komt. Dus hierbij bevestigt men mij, het ontwerp voor die 20-jarige bui is wel degelijk in orde. Men heeft dan de simulatie zelf gedaan bij die 50-jarige bui. Ik kan niet exact zeggen hoeveel millimeter dat dan is, want je hebt enerzijds de millimeter per uur en anderzijds de gecumuleerde neerslag bijvoorbeeld op 12 uur of op 14 dagen. Maar hier krijg ik van het ingenieursbureau te zien dat alleen bij de deksels in de buurt van het bekken, bij een bui die nog twee keer zo zwaar is dan waarop het dus eigenlijk minimaal voorzien is, dat het water er nog niet uitkomt. Je kan dan zeggen, maar je kan daar toch ook grotere buizen zetten? Nee, dat kunnen we niet. De Vlaamse Milieumaatschappij normeert de buizen die wij kunnen aanleggen. Gaan wij hier bijvoorbeeld grotere diameters kiezen om te zeggen, het is een probleem misschien, dan wordt dat niet gesubsidieerd en dan zal Aquafin dat niet aanleggen. Dus het concept zoals het daar is, is zoals het moet en is eigenlijk bedoeld om nog veel zwaarder buien op te vallen. En u heeft gelijk, het is niet gelukt, dus is de vraag wat er gebeurd is. Belangrijk is toch wel dat op 29 augustus onze diensten, we hebben die op onderzoek uitgestoord, en dat die dus in die wachtput, die we hier zien, naar beneden gegaan zijn. En hier zit dus dat takkenrooster, ik ga het u straks nog beter tonen. En je ziet dat het water wel degelijk zeer hoog gekomen is, want het hondenpoepzakje hangt hier nog boven op de ladder. Wat is nu belangrijk? Men heeft dat rooster vrijgemaakt en wat blijkt? Meer dan 50% van dat rooster zat vol met beton. Er is dus een betonstort geweest in het rioleringsnet. Het is hier kapot gekapt, want anders kregen ze het er niet uit natuurlijk, maar de stukken zijn hier beneden bewaard. Je ziet dus verse beton, die oorspronkelijk waarschijnlijk onder papvorm in het rioolrooster is gekomen, maar die daar aan dat takkenrooster eigenlijk bijeengekoekt is, gestold is en meer dan 50% van dat net heeft verstopt. Ja, dan is het natuurlijk zaak om te weten, ja, kan dat dan de oorzaak zijn? We gaan het even hebben over de oorsprong van dat beton. En we hebben dus inderdaad gecontroleerd, als nu de verstopping 50% is, waar zitten we dan bij een kleinere bui? Zelfs bij een kleinere bui, bij de T10-bui, die maar één keer om de 10 jaar dan valt, zien we het water al hier tot gelijk met de bodem komen. En dus bij een T20-bui, bij degene waarop het ontworpen is, dan zien we inderdaad, als dat takkenrooster dat dus hier zit, verstopt is voor 50%, dus studiebureaus kunnen dat simuleren, dan krijgen we dus hier die opstuwing tot boven de bruine lijn hier, waarbij we dus zien dat het water eruit komt. Ja, dus we kunnen hier concluderen, het ontwerp is volgens de normering
van de VMM. We hebben inderdaad met een zeer extreme bui te maken gehad, maar die moet in principe voldoende of is niet te overdreven om door het systeem te kunnen verwerkt worden. En er is dus eigenlijk een verstopping veroorzaakt door extern materiaal dat dus niet in die buizen mocht zitten. Wij hebben, voordat we de persconferentie gegeven hebben, is alles door diezelfde aquamella die u daar noemt gekuist. Het bekken is dus helemaal gekuist, rioleringen ook. Ik beweer niet dat hele rioolstelsel, dat kan ook niet, opnieuw onderzocht is. Dat is wel gebeurd bij de oplevering. De burgemeester was daar in de tijd nog bij. We hebben dat samen 2 jaar aan een stuk opgevolgd. Dus bij de voorlopige oplevering is er degelijk cameraonderzoek geweest. Dus op het moment dat het stelsel klaar verklaard werd, was die verstopping zeker niet aanwezig. Ja, en natuurlijk, het is vreemd om te zeggen, maar... we kunnen hier niet anders zeggen dat die veroorzaakt is door een extern materiaal. We hebben dat materiaal ook bijgehouden. En het is dus belangrijk om te zoeken. Dat is dus heel moeilijk om dat te herhalen. We hebben die vraag ook gesteld aan de ingenieurs. Is dat mogelijk om op basis van betonstalen dat achterhalen? Men zegt ons dat dat zeer moeilijk is. En we hebben dus besloten, die collegebeslissing is vorige week gevallen en morgen wordt de klacht effectief neergelegd. De afspraak is daardoor door de directeur gemaakt en een van de gemandateerde ambtenaar zal die klacht effectief neerleggen bij politie tegen onbekende wegens sluikstort in de riolering. Met wateroverlast en schade op het openbaar domein tot gevolg. Ja. Het is natuurlijk moeilijk om het achterhalen. Anderzijds, die klacht kan misschien wel ervoor zorgen dat er iemand die iets gezien heeft, misschien dat dat gebeurt. Nu, daarom hoeft dat niet moedwillig te zijn. Ik weet ondertussen, wordt er links en rechts verteld, jullie hebben het misschien ook al gezien, bij bouwwerken gebeurt het wel, wanneer de betonmolen leeg is, dat die ter plaatse gespoeld wordt en dat het regenwater of het spoelwater samen met wat er nog in de kuip zat, onder vloeibare vorm, in het rioolnet. Wat gebeurt er wanneer er een betonverlies is op straat? Je hebt het waarschijnlijk al gezien, of zelfs grond. De brandweer wordt bijvoorbeeld opgeladen, dat wordt weggespoten, dat komt in de riolering. Dus we beweren vandaag niet dat het met opzet gebeurd is, maar het is wel degelijk zo dat de wateroverlast van toen veroorzaakt is door die verstopping. We hebben natuurlijk dat rooster weggenomen, we hebben het overlegd met de ingenieurs. We gaan het rooster niet terugplaatsen, daardoor zal er wel meer takken en bladeren in het riool of in het wachtbekken komen. We hebben dus ook afgesproken dat we de kuisfrequentie van 2 maand naar 1 maand zullen brengen. We gaan het dus 2 keer zo snel laten kuisen. Ja, en dan is het toch wel opmerkelijk. We hebben op vrijdag 1 september, hebben wij, herinner u, eerste schooldag, een enorme zware regendag gehad. Wel, op dat moment is er op 24 uur meer neerslag gevallen dan op de dag van 25 augustus. Maar niet zo geconcentreerd. Hè. De buien waren ook hevig, maar niet zo enorm. En het wachtbekken heeft normaal gefunctioneerd. Nu moet ik wel zeggen, we zien die allemaal. Er worden nog filmpjes op Facebook geplaatst. Ja, als het op de Nalsenbergse Steenweg hard regent, dan heb je natuurlijk een waterlaagje op de Nalsenbergse Steenweg. En als het heel hard regent, is dat een groter waterlaagje. Dus die zal er altijd staan. Maar dat heeft niks te maken met de functionering van het wachtbekken. Het water moet de tijd hebben om weg te lopen. En dat er nu eenmaal hevige regenbuien zijn, ja, daar kunnen we weinig aan veranderen. We hebben ook onze diensten gevraagd van exacter of intenser te monitoren. Dus we blijven dat in het oog houden. En ik zag u daar straks ook knikken in verband met het kerkgebouw. Eigenlijk is het water dat in het kerkgebouw terechtgekomen is, niet van bovengronds erin gelopen. In het putje, in het portaaltje aan de zijkant van het kerkgebouw, dat ligt onder het straatniveau. Je weet dat wel, we hebben er als gemeente ooit een 3/4 muurtje rondgemetst om rechtstreekse instroming te vermijden. Maar beneden in dat putje zit een klokputje dat bedoeld is om het regenwater weg te voeren. En ook langs daar is de opstuwing gekomen uit het rioleren, want het is natuurlijk aangesloten op het rioleren. En daar gaan we dus in overleg met de kerkfabriek. Het is eigendom van de kerkfabriek, gaan we een terugslagklep plaatsen, zodanig dat langs daar, maar we kunnen niet beletten dat het regenwater daarin valt, we kunnen dat niet overdekken, dus we gaan daar ook wel voor een oplossing zorgen. Dus concreet, extreme bui, ons stelsel is normaal, het heeft die dag niet gefunctioneerd, omwille van een externe oorzaak die we zeer sterk betreuren, waardoor alles in een verkeerd daglicht is gesteld. En de toelichting vandaag is het begin van toch wel een beetje alles daar in het juiste daglicht te stellen. Dank u wel. Thank you.
een concrete vraag. Betonverlies zou wel eens de oorzaak kunnen zijn. Ik denk dat ook. Ik denk niemand dat er niemand in zijn hoofd haalt om daar die rooster op te doen en daar dan beton in te beginnen. Storten lijkt mij geen logische verklaring. Maar dat gaat natuurlijk in de toekomst nog gebeuren.
Nee, wat ik zeg juist, we gaan het rooster wegpakken. Het rooster zat inderdaad naast, maar dat was het ontwerp om het wachtbekken te beschermen, maar zat eigenlijk op een aantal meters na het kritieke punt waar drie buizen bij elkaar komen. Ja, maar een normale blader enzovoort, en plastieke zakken, die worden daardoor geduwd door het water. Maar natuurlijk die beton, hè, en het is geen uitvindsel, we hebben er hem zelf niet ingestoken, maar we hebben hem wel uitgehaald. We wisten het ook niet op de dag zelf, het is bij een paar dagen later bij inspectie tot uiting gekomen. Die is er wel degelijk ingekomen en die hoorde daar niet te zitten.
Prima. Kunnen we verder met de vragen van meneer Steyaert?
Ja, ik heb er een aantal geformuleerd. We hebben ook wat tijd gehad om ons huiswerk te maken. En een eerste betreft dus een voorstel dat we feitelijk ingediend hebben al in 2019 en dat op dat moment feitelijk ook wel wat enthousiasme gecreëerd heeft in de meerderheid. En dat was een voorstel om die albollige belasting op drijfkracht af te schaffen, maar zonder daardoor financieel verlies te lijden en dus te vervangen door iets dat toch een beetje moderner is en vooral eenvoudiger toepasbaar is. Een systeem op basis van op dat moment oppervlakte en graad van hinder. Een eenvoudig tabelletje waar dat je maar een paar factoren, vermenigvuldigingsfactoren moet aan toevoegen. En dat maakt het leven zowel van onze administratie als van de bedrijven die dat allemaal moeten invullen veel eenvoudiger. Daar was enthousiasme over. Daar werd op dat moment door de meerderheid ook over een alternatief systeem gesproken dat feitelijk in functie was van opcentiemen op hun, wat was het, hun kadastraal inkomen zeker. En er was toen een engagement van de bevoegde schepen om dat even te gaan doorrekenen. En wij dachten op een zeker moment toch van kijk, waar die berekening gaat nu leiden tot een resultaat. Gaan we voor het één model kiezen, gaan we voor het ander model kiezen of blijven we bij het oude? Tot nu toe zijn we bij het oude gebleven. Dus de vraag is van, is er beweging in dit dossier?
Ja, dank u wel, Jan. Inderdaad, u heeft dat voorstel in verband met milieuhinder toen gedaan om dat bij op te nemen. Ik heb dat toen gezegd, dat is inderdaad een goed idee en ik blijf daarbij. Het antwoord op wat gaat er dan mee gebeuren is vandaag ineen niks. Wij gaan inderdaad het reglement zoals gestemd is houden deze legislatuur. We hebben er wel over gesproken, er is over onderhandeld, maar er is geen overeenstemming hoe we dit reglement nu precies moeten aanpassen. En dus blijft de beslissing van de gemeenteraad daaromtrent van kracht.
Er is op dat moment wel, bedoel, en dat was wel degelijk een gemeenteraad, en u was een bevoegd schepen, en u heeft op dat moment gezegd dat u een aantal zaken ging voorrekenen. Dus ik ga ervan uit dat er ergens op papier een aantal van die berekeningen staan. Of is dat voorrekenen in het hoofd? En allee, hier worden hier regelmatig van die uitspraken gedaan door het college. We gaan er straks nog zo eentje horen over de glasbollen, waar uitdrukkelijk gezegd geweest is van die gaan er komen. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord, maar daar was toen een engagement van u als bevoegd schepen om dat te gaan uitrekenen. Je moet maar eens naar de banden gaan luisteren, die banden bestaan nog. Dat is blijkbaar toen gezegd en daarna compleet naast u neergelegd. Ik vind dat feitelijk op het randje van fatsoenlijk. Ik bedoel, als er gecommit wordt om een aantal dingen door te rekenen en een aantal dingen aandachtig te bekijken, en dit is het antwoord na 2-3 jaar, kun je dat toch moeilijk echt serieus noemen. Hè? Ik bedoel, als het enige dossier is 2 zinnen van ja, we hebben er even over nagedacht en op basis daarvan is dat afgescheept. I'm sorry, dat is feitelijk de oppositie voor onheuzelaar nemen en zoiets.
vraag is ook voor u, meneer Stijert.
Dat is een vraag die gaat over de grote sleutel. Ik bedoel, het is daar lang stil over geweest. In 2021 heeft het uit het gemeentebestuur een PPS-overeenkomst afgesloten betreffende de aangepaste herbestemming van die beschermde erfgoedsitten, met de verplichting tot restauratie van de buitenzijde van de lokalen van de muziekacademisch Orpheus. En dat was een deal tussen de gemeente en Deals NV. De koopovereenkomst met die projectontwikkelaar voorzag in een stuk cash voor de gemeente en de deal was om een 40-tal woongelegenheden te realiseren. In 2022 hebben we dan te horen gekregen dat er problemen waren met erfgoed en er is feitelijk een jaar uitstel gegeven op dat moment aan die firma om haar bouwvergunning aan te vragen, want daar was een termijn opgeplakt. We zijn dus nu ondertussen 2023, dus mijn vraag is heel concreet, hoe staat het met dit dossier?
Ja, daar... Een terechte vraag, collega. Daarstraks heeft u gezegd dat het goed was om vooraf met de bevoegde diensten goed af te toetsen, zodanig dat er kans op slagen was. Dus in dit dossier is dat effectief gebeurd. Er is heel veel overlegd geweest door de projectontwikkelaar en vermits gemeente Beersel betrokken was, ook door ons, over wat is haalbaar in dat dossier. Dat heeft inderdaad heel veel tijd gekost. Er is verschillende keren overlegd. Er zijn voorstellen gedaan die dan weer moesten bijgestuurd worden. Zo is bijvoorbeeld de laatste bijsturing geweest, en dan spreek ik over een half jaar geleden, dat er opnieuw beslist is om de overbouw van Orpheus Academie, zoals dat op een bepaald moment voorgelegd werd, om dat niet door te voeren. Ook het aantal bouwlagen van de nieuwbouw in het dossier zijn teruggebracht. Daarnaast zijn er nog heel wat kleine zaken van erfgoed die aangepast moesten worden. Ik denk aan dakkapellen en zo. En dan is er uiteindelijk een preakkoord met erfgoed tot stand gekomen, een aantal maanden geleden. Wij wisten ook wel dat, of zij wisten ook wel, deels dan, dat een datum van 30 juni 2023 belangrijk was. Het dossier is dan op basis van die laatste besprekingen opnieuw klaargemaakt en is ingediend op 30-6. Bij de gemeente. De gemeentelijke dienstruimtekorting heeft het dossier doorverwezen naar de provincie Vlaams-Brabant. Ik val in herhaling. Die heeft zich onbevoegd verklaard op 12 juli. En daarna kwam het dus terug bij de gemeente Beersel. En onze dienstruimtekorting heeft het dossier dus onderzocht op volledigheid. En zij hebben bijkomende informatie opgevraagd die als uiterste datum waarop dat moest ingediend worden 25 september was. Dus dat is eergisteren. Dus het dossier is effectief vorige maandag ingediend door Deels. Er zal nog één bijkomende vraag zijn. Dat hadden zij de laatste dagen nog laten weten. Er moet ook een bemalingsstudie nu nog in extremis bijkomen. Die is nog niet klaar. Maar zij zullen de gelegenheid krijgen om het dossier dus aan te vullen. Dus dat is de stand van zaken. Dus zodra die bemalingsstudie er is, dan komt eigenlijk de bouwvergunning op het college terecht. En dan kan de procedure verder lopen met openbaar onderzoek enzovoort.
Ja, de derde vraag is ook een herhaling van een vraag die we in 21 al een keer gesteld hebben. We hebben toen een stand van zaken opgevraagd in verband met de verduurzaming van het wagenpark van deze gemeente. Op dat moment was dat weinig soeps, dus ik wil graag de bevoegde schepen vragen hoe de stand van zaken is, want hij heeft op dat moment gezegd, naar de toekomst toe gaan wij telkens nagaan of het opportun is om energiezuinige wagens te kopen. Dus wij zijn in blijde verwachting op dit vlak.
Er werden twee nieuwe grote bestelwagens besteld in de periode die je hebt opgevraagd. En dat zijn dieselwagens, omdat ze met een trekhaak uitgerust moeten zijn en een zware aanhangwagen van meer dan 1,5 ton moeten trekken. De huidige markt heeft geen elektrische bestelwagens die meer dan 1,5 ton kunnen trekken.
Daarnaast werd er ook een tractor John Deere gekocht. En ook daar heeft na een diepgaande studie uitgewezen dat er geen elektrische tractoren bestaan.
Geen probleem, geen probleem. Ja, dat is dichtgedaan. Dat is natuurlijk buiten de bevoegdheid van deze gemeente, maar het was wel het enige zwembad dat op onze gemeente lag. En op dat moment was er toch wel wat frustratie dat dit gemeentebestuur zich daar zeer terughoudend in heeft opgesteld. Ik stel mij dus de vraag, want ik stel weer vast dat dezelfde partijen die het hier het bestuur maken, ook het bestuur uitmaken op provinciaal niveau en hogeraf, of er enige, maar dan ook enige formele stap gezet is naar dat provinciebestuur, om dat provinciebestuur toch aan te manen om iets te doen. Als je op hun website gaat kijken, zie je nog hier en daar iets staan van wat waterige speelpleinen en dat soort zaken. Heeft dit gemeentebestuur iets gedaan of berust het gemeentebestuur bij ja, een gemeente zonder zwemgelegenheid? Ik laat nog in het midden over welk soort zwembad we het dan hebben.
Ja. Dat we daar niks aan gedaan hebben, dat klopt niet. Hugo was toen nog burgemeester en je hebt het zelf al gezegd. Het is dezelfde meerderheid in de provincie en we hebben toen elk aan onze deputé de boodschap gegeven. Ons zwembad was stuk en er waren te veel grote kosten om het opnieuw draaiend te houden. Maar we hebben altijd van in het begin gezegd dat elk provinciedomein in de provincie gelijkwaardig behandeld moest worden. En dat het niet was dat er in Leuven een andere beslissing genomen werd dan hier in Halle, Vilvoorde, in Huizingen. Daarop heeft de provincie eigenlijk gezegd dat ze een studie gingen bestellen, en die loopt ondertussen, om eigenlijk per provinciedomein vier scenario's vast te leggen en nadien per provinciedomein daar twee scenario's uit te kiezen die het best bij dat domein behoren, om dan later eigenlijk tot één scenario te komen dat er het best bij past. Dus wij zouden daarin gehoord worden tussen nu en het voorjaar, want in het voorjaar, tegen de zomer, zou dat afgerond moeten zijn en zou er voor elke domein eigenlijk een waterbeleving moeten zijn. En we hebben daar gehoord, ik heb daarvoor deze week nog eens gebeld naar de directeur van het domein, dat kan eigenlijk gaan van het zwemparadijs dat er vandaag is tot stenen waar kinderen met pompjes en allerlei dingen in werken. Dus heel het scala staat eigenlijk open, maar is vandaag nog niet vastgelegd. Los daarvan, want soms worden twee dingen door elkaar gehaald en dat staat wel al een stukje verder. Misschien dat de vraag daaruit komt, men gaat ook de beek openleggen beneden. En ook daar probeert men eigenlijk een stukje aan waterbeleving te doen. Maar ik moet u niet zeggen dat dat best niet gebeurt met water uit de Molenbeek. Dus probeert men eigenlijk de Diesbeek, die wat hoger ligt en die eigenlijk een aantal vijvers nu van water voorziet, of dat men die kan afleiden naar het domein om daar eigenlijk ook beneden aan waterbeleving te doen. Dus dat zijn de twee dingen die eigenlijk voorliggen. En wij worden daarin gehoord wat we daar... Maar ik kan daar voorlopig geen uitspraak over doen, omdat ik niet weet hoe dat de studie in elkaar zit. Maar we worden gehoord.
Ja, ik voel hier weer een gebrek aan proactiviteit. Hè. Ik bedoel, dit is een gemeentebestuur die aanspreekpunten heeft. We hebben hier een minister zitten, we hebben hier een voorzitter zitten of een fractieleider in het Vlaams parlement van een andere partij. En ik voel altijd zo weinig proactiviteit in al die dingen. Er wordt altijd gewacht tot een hogere overheid misschien ooit een keer een rapportje produceert. Ik vind het spijtig dat ook in dit dossier deze meerderheidspartijen met heel hun netwerk en de luxe dat die hogere overheden van dezelfde partij zijn, dat die daarin niet wat meer proactief zijn. Het spijt mij.
Blijven nog de glasbollen over?
Ja, de glasbollen, ja. Ik bedoel, ik richt mij weer tot collega Savenberg, die in zijn programma 6 jaar geleden uitdrukkelijk alle beerselaars beloofd dat die glasbollen onder de grond gingen komen. Ik heb hem daar de eerste keer over geïnterpelleerd in 2021. Toen heeft hij letterlijk gezegd, er zullen er wel een paar zijn tegen het einde van deze legislatuur. Dus ik ben in blijde verwachting waar die juist gaan komen, want ik heb ze nog niet gezien. Zijn we de putten aan het graven? Steken ze onder de grond? Of gaat dat een leuze belofte blijven?
Zoals je weet, Jan, ik ben een man van mijn woord, hè. Dus volgend jaar komen er 2 glasbollen, een paar. Hè. De kostprijs is 15.820 euro. En in Gladura onderzoekt de locatie die geschikt is, rekening houdend met capaciteitsbehoeften en eventuele aanwezige leidingen die voorkomen op het klipplan. En dat zijn ze nu aan het onderzoeken. En dat duurt dan een paar maanden en dan worden die geïnstalleerd. De budgetten zijn daarvoor vrijgemaakt. Ter info, we hebben 37 van die glasbollen, dus moesten we ze allemaal moeten vervangen, dan heb je 600.000 euro nodig.
Ik wil u een keer confronteren met de cijfers die bijvoorbeeld naar veiligheidscamera's gegaan zijn. En ik bedoel, er zijn nog uitgaven geweest van die grootorde. Het is altijd prioriteit te bepalen. Ik bedoel, zeide jij die die belofte gedaan heeft, en ik denk dat veel inwoners zeer blij zouden zijn met die ondergrondse glasbollen. Dus,
We zullen dus beginnen met 2 glasbollen en nu is nog OCW-raad. Niet weglopen, hè.
Maar dat is voor de kleine man dat interesseert. Ja.
Het zijn trouwens in de OCW-raad allemaal herhalingen. Eerste puntje van de OCW-raad, de notule van 28 juni. Iemand vragen erover? Iedereen akkoord? Dank u wel. Het tweede punt, het opvolgingsrapport van 2023. Die kennisname hebben we gehad. Ik denk niet dat er nog iets aan toe te voegen is. Die hebben we daar straks doorlopen. Dus kunnen we daarmee verder gaan. En dan het derde puntje is eveneens een herhaling. De erosiebestrijding in Wouringen. Ik veronderstel dat dat vooral op de OCMW-raad zit, omdat dat de eigendom is van de OCMW. Maar die uitleg blijft dezelfde dan daarvoor. Dus blijf ik erbij dat iedereen er ook mee akkoord gaat, zoals dat daarnet. En dan de 2 laatste puntjes. De algemene vergadering van Sipol. De statutenwijziging en de goedkeuring van de agenda. En daarvoor is meneer De Knopper aangeduid en de burgemeester als plaatsvervanger. Akkoord daarmee. En als laatste punt de algemene vergadering van Haviland met mevrouw Maas en mevrouw Bosmans als plaatsvervangster. Daar is iedereen ook mee akkoord. Dank u wel. Nu kunnen we verder.